Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, tof dat je weer luistert vandaag. We gaan het deze keer hebben over de opname. Ik hou zelf wel van het onderwijs over de eindtijd, omdat ik geloof dat het ons helpt om op een gezonde manier uit te zien naar de komst van Jezus. En ook om te begrijpen hoe deze wereld in elkaar steekt en waar deze wereld naartoe gaat. Eerder heb ik wel een podcast opgenomen over de antichrist, over verleiding, volharding en vervolging. Allemaal elementen waarvan ik geloof dat ze bij de eindtijd horen. Volgens mij heb ik zelfs ook over het duizendjarig vrederijk een keer een aflevering opgenomen. Hoe dan ook, ik geloof dat de eindtijd belangrijk is om in ieder geval kennis van te hebben. Ja, zodat je weet wat je kan verwachten, maar ook dat het belangrijk is dat je voorbereid bent. Want uiteindelijk willen we natuurlijk bij de Heer Jezus komen en onze tijd voor de eeuwig met hem doorbrengen. Ik heb gisteren toevallig nog ergens gepreekt over Matthäus 24... waarin Jezus zegt, wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden. Dus het is zo belangrijk dat we door alle evenementen van de eindtijd heen, welke die dan ook allemaal zijn en in welke volgorde ze allemaal gaan gebeuren, dat we in ieder geval voorbereid zijn. En dat we dus ook volharden in geloof. En ik geloof dat de opname is zo'n prachtig ding waar we naar uit mogen kijken. Iets waar de Bijbel over spreekt en waar ik je vandaag gewoon een aantal principes over wil vertellen. Gewoon vier krachtige principes over de opname, wat het betekent en wat het inhoudt. En waar je dat ook kan vinden in de Bijbel. En daarom ga ik eerst wel een flink stuk Bijbel lezen met jullie vanuit 1 Thessalonicenzen 4 en 5. Dus ik begin in vers 13. En zoek het zeker ook nog eventjes op als je in de gelegenheid bent. Probeer even een tijdje op die tekst te studeren. Want er valt een heleboel mooie dingen uit te leren. 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bezuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan, en daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Dan gaan we verder in 1 Thessalonicenzen 5 vanaf vers 1. Maar wat de tijden en gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw. En zij zullen beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts, en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Nou, een klein beetje context. Paulus schrijft deze brief aan de Thessalonicenzen. En hij begint in 1 Thessalonicenzen 4. Haakt hij eigenlijk aan op wat er onder die Thessalonicenzen leeft. En dan zegt hij tegen hen: ik wil niet, broeders, dat u ontwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent. Nou, wat gebeurde er? Overal waar Paulus kwam, predikte hij natuurlijk Jezus Christus en predikte hij ook de terugkomst van Jezus. En in die tijd geloofde men natuurlijk dat Jezus op zeer korte termijn terug zou komen. En dat zeiden ze ook tegen elkaar: Jezus komt spoedig. En ook vandaag de dag zeggen we natuurlijk tegen elkaar: Jezus komt spoedig. En ik denk dat het goed is dat we die houding hebben en die mentaliteit. Namelijk dat we uitzien naar die komst van Jezus. Dat we die verwachting eigenlijk om op de top van onze mind te hebben, zeg maar, hoog in onze gedachten hebben. Ja, dat we hem snel weer zullen ontmoeten en dat we hem snel weer zullen zien. Maar ook in die tijd was dat al zo. En een beetje in de jaren 60, 65 na Christus is dit geschreven waarschijnlijk. Keken de mensen uit naar de komst van Jezus Christus. Maar wat gebeurde er nou? Ja, in de tussentijd stierven er natuurlijk mensen. En dat waren mensen die kinderen waren van de Thessalonicenzen, of vrienden of broeders of ouders. En die Thessalonicenzen vroegen zich af, hoe kan het nou dat die mensen gestorven zijn terwijl Jezus nog niet is teruggekomen? Hoe zit het dan met hun? En want wij hebben een verwachting, maar deze mensen zijn inmiddels al overleden. Nou, en daarom schreef Paulus eigenlijk deze brief aan de Thessalonicenzen en noemde hij dus deze belangrijke dingen en legde hij dus ook een stukje doctrine neer over wat de opname precies is. En de opname en de opstanding der doden zijn twee dingen die best wel nauw verwant zijn met elkaar. In 1 Korinthe 15 spreekt Paulus ook heel duidelijk over de opstanding der doden. Nou, ik maak daar nog een andere keer een podcast over. Maar die is wel nauw verwant met de opname. En dit is ook de aanleiding voor Paulus om te praten over die opname. Namelijk dat de doden die in Christus zijn, zij zullen opstaan als Jezus terugkomt. Nou, ik wil je vier principes delen over de opname. Hoe we ermee om moeten gaan of hoe we ernaar moeten kijken. Vier principes die belangrijk zijn, denk ik. En die je helpen om ook op een gezonde manier ernaar te kijken. Zonder er bang voor te zijn en juist goed voorbereid te zijn. Ik pak even mijn aantekeningen erbij. Nou, in de eerste plaats, wat ik zei, het is belangrijk dat je weet wat het is, hoe het gaat zijn. En dat je er ook niet bang voor hoeft te zijn. Nou, ik ga het er later nog over hebben, maar ik denk dat voor veel mensen de opname ook een beetje een soort creepy ding is. Dat komt misschien, mijn generatie is toch opgegroeid met de films van Left Behind. Waarin je in een stad allemaal mensen ziet lopen en dan van het een op het andere moment liggen er overal alleen nog maar hoopjes kleren. En zijn er natuurlijk ook een paar mensen die dachten dat ze christen waren, maar niet opgenomen werden. Nou goed, waardoor een heel eng scenario zich voltrekt. Ik geloof niet dat dat nodig is als wij weten wat de waarheid is en hoe we daarmee om moeten gaan. Nou, in de eerste plaats geloof ik wel, en dat is principe 1, is dat de opname is een echt ding. En zoals ik net zei, in die films van Left Behind zijn in één keer die mensen weg en liggen er alleen nog maar hoopjes kleren. Ik weet niet of het precies zo gaat zijn. Misschien mogen we onze kleren wel meenemen. Maar ik geloof wel dat de opname, zoals we die kennen als een plotselinge gebeurtenis, ook echt zo gaat plaatsvinden. En de eerste plaats zie je in het stuk wat we net hebben gelezen in 1 Thessalonicenzen 4. Er staat er vers 17. Dat wij samen met de doden die opgestaan zijn en de levenden die overgebleven zijn, we zullen samen met elkaar opgenomen worden in de wolken. Nou, dit woord wordt nogal vaak gebruikt ook voor discussies. Er zijn ook mensen die geloven dat de opname niet zo plaatsvindt alsof dat je ineens wordt opgenomen in de wolken. Maar toch, als je dit woord uitkleedt en in het Nieuwe Testament vergelijkt met andere woorden, dan kom je er wel op uit dat de opname een echt ding is. Dat het echt bestaat of echt gaat gebeuren. En dat het ook zo plaatsvindt. Het Griekse woord wat daarvoor gebruikt wordt is harpazo. En dat betekent allerlei verschillende dingen, maar bijvoorbeeld dus grijpen, wegnemen, snel grijpen en meenemen. Iets dat plotseling met een verrassende snelheid geschiet. Slechts met een aanwending van overmacht. Dus het gebeurt ineens. Ook in 1 Korinthe 15 zegt Paulus over de doden die op zullen staan, dat zij in een ondeelbaar ogenblik en met het knipperen van je ogen, zo gebeurt die opname. Nou, bijvoorbeeld in Handelingen 8 vers 39 wordt hetzelfde grondwoord gebruikt als Filippus uit het water opkomt en weggerukt wordt door de geest. En dan staat er dat de kamerling hem daarna ook niet meer zag. Dus Filippus kwam omhoog uit het water en werd weggerukt door de Heilige Geest. En dit wegrukken heeft dus ook helemaal geen negatieve lading, maar zegt meer iets over de snelheid waarmee het gebeurt. Plotseling. Dus Filippus kwam omhoog en hij werd plotseling weggerukt door de geest en de kamerling zag hem niet meer. Ook Paulus die schrijft over zichzelf in 2 Korinthe 12 dat hij niet meer weet of het in het lichaam was of buiten het lichaam, maar hij werd door God opgenomen tot in de derde hemel. Nou, dat zegt wel iets over ja, waarmee het gebeurt. Het gaat omhoog tot in de hemel en het wordt weggerukt. Ook Jezus in Openbaringen 12 vers 5 wordt weggerukt naar God en naar zijn troon. Nou, het woord wegrukken lijkt natuurlijk een beetje negatief te zijn, maar het betekent meer iets over de snelheid waarmee het gebeurt. Dus de opname is daadwerkelijk een moment waarop je weggerukt wordt van deze aarde en omhoog gaat naar de hemel of opgenomen wordt in de wolken. Dus het woord opname, wat we kennen en wat ook de titel van deze aflevering is, is dus daadwerkelijk een ding wat we in de Bijbel zien en wat in 1 Thessalonicenzen 4 dus heel erg uitvoerig besproken wordt. Er is een moment waarop Jezus terugkomt en dan zullen de doden eerst opstaan. Nogmaals, daar doe ik een andere keer een podcast over. Het zal nog wel eventjes duren, maar ik ga zeker nog een keer een aflevering opnemen over de opstanding van de doden. Maar dan zullen zij opstaan en wij zullen met hen, alle mensen die in Christus Jezus gestorven zijn en de levenden, zullen de Heren tegemoet gaan in de lucht. We zullen opgenomen worden. Dus dat is een echt ding. Dat gaat echt gebeuren. Daar mogen we naar uitkijken. Dat is een hoop die we hebben. Dat we zullen ontsnappen aan deze aarde, om het zo te zeggen. Nou, in de tweede plaats, een tweede belangrijk principe als het gaat om de opname, is dat het heel belangrijk is dat we niet zozeer bezig zijn met de tijdslijn. Nou, 1 Thessalonicenzen 5... Vers 1 zegt Paulus, dan gaat hij door en dan zegt hij: wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere, dat deze dag komt als een dief in de nacht. Al als er één ding is wat ik heb ontdekt in de afgelopen jaren, is dat mensen zo graag willen praten over wanneer het precies gebeurt. Als je intikt op Google, when is the rapture, dan zul je misschien wel tienduizenden websites krijgen met allerlei verschillende sprekers, theologen, predikanten, voorgangers en allerlei verschillende mensen die een bijbelstudie hebben losgelaten over wanneer de opname precies is. Op de een of andere manier zijn we zo geneigd om te willen weten wanneer het is. En bij de meeste websites krijg je er nog een jaartal bij ook. 2012 zou een jaar zijn geweest, 2020, 2008. In de afgelopen 20 jaar zijn er volgens mij wel 30 verschillende data geweest waarop de opname zou zijn geweest. En al die keren is het niet gebeurd. En er zijn een heleboel mensen die claimen dat ze weten wanneer het gaat gebeuren. Maar de Bijbel is er zo duidelijk over. We weten het gewoon niet. En, zegt Paulus, het is niet eens nodig dat we u erover schrijven, want het is onzinnig. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Hij komt. En wanneer, dat weten we niet. Maar daarom moeten we niet bezig zijn met wanneer hij precies komt. Maar moeten we bezig zijn met dat we voorbereid zijn voor zijn komst. Een van de grote theologische discussies is bijvoorbeeld, is de opname voor, tijdens of na de grote verdrukking. De grote verdrukking is een ding in de Bijbel, waarin de gelovige vervolgd zal worden door een regeringsperiode van de antichrist. Wordt ook vaak verward, bijvoorbeeld met de toren van God over deze wereld. En dat is een ding waar heel veel mensen mee bezig zijn. Als die nou voor de grote verdrukking is, dan is het fijn, dan ontkom ik aan die grote verdrukking. Maar ja, wat als het erna is? Ik weet het niet. Weet je hoeveel teksten er in de Bijbel staan waarin duidelijk wordt gezegd dat we geen vervolging zullen hebben? Precies nul. Er is geen enkele tekst in de Bijbel die zegt dat we nooit vervolging zullen hebben en dat we eraan zullen ontkomen. Daarentegen zegt Jezus zelfs dat een dienaar is niet meer dan zijn meester. En dan zegt hij, als ik vervolgd ben, dan zult u zeker ook vervolgd worden omwille van mijn naam. Dus als Jezus vervolgd wordt, zal dat bij ons ook gebeuren. Ik weet niet of de opname voor of na de grote verdrukking is of tijdens. Er is genoeg bewijs voor in de Bijbel, voor alle drie die theorieën. Maar het is niet belangrijk, want we zijn niet geroepen om te letten op de tijden, maar om te letten op Jezus. En ik vergelijk het vaak met een spoorboekje. Heel veel mensen willen precies weten wanneer de trein vertrekt en welke haltes die allemaal aandoet. En zijn heel druk bezig met de route van hun reis, de tijd van aankomst en de tijd van vertrek. Alleen als je niet uitkijkt, vergeet je nog op het station te staan ook, voor het moment dat het zover is. Het is niet nodig dat wij precies weten wanneer de trein vertrekt. Het is nodig dat wij op het station staan en dat wij de trein verwachten, zodat we in kunnen stappen wanneer die komt. Dus wees niet bezig met wanneer die opname precies is, maar wees bezig met Jezus. Principe 2 over de opname. Dus principe 1 is, de opname is een echt ding. Het is real, het staat in de Bijbel. Het is Bijbels. Principe 2 is, let niet op de tijden, maar let op Jezus. En dan principe 3, waarvan ik geloof dat het ook de essentie is van waarom Paulus deze tekst schrijft aan de Thessalonicenzen, namelijk, de opname is troostend. Hij sluit 1 Thessalonicenzen 4, sluit hij af in vers 18, zegt hij, zo dan, troost elkaar met deze woorden. Troost elkaar. Die Thessalonicenzen waren ongerust over de mensen die hun ontvallen waren. En Paulus legt uit dat ze zullen opstaan en net ons opgenomen zullen worden in de wolken. En dat we dus elkaar mogen troosten met deze woorden. Het is een troost om te weten dat Jezus terugkomt en dat wij samen met hem en met degene die ons ontvallen zijn opgenomen zullen worden. Dus als je iemand verloren hebt in de afgelopen jaren in je leven, iemand die je heel dierbaar was, en je weet diegene was in Christus, dan is dit een troost die je mag hebben, namelijk dat je samen met diegene de Heer zal gaan ontmoeten. En dat, dat het niet zo is dat je diegene nooit meer zal zien, maar dat je juist met diegene weer verenigd zal worden bij de terugkomst van Jezus. Dat is natuurlijk in de eerste plaats waarom de opname troostend is. In de tweede plaats is het natuurlijk geweldig om de Heer tegemoet te gaan en om opgenomen te worden van deze aarde met al zijn gebrokenheid, ellende en pijn. De Bijbel zegt ook, dan zullen we bij hem zijn. En hij zal alle tranen van onze ogen afwissen. En in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zullen geen dood meer zijn. Geen ziekte, geen pijn, geen verdriet. Dat is een vooruitzicht waar we aan vast mogen houden. Het is een troost die we hebben dat er een dag komt dat hij terugkomt. Dus het is ook zo belangrijk dat we de essentie van die opname blijven vasthouden. Dat we niet gaan discussiëren met elkaar over wanneer die precies is en of het wel echt waar is of symbolisch of hypothetisch of whatever. Nee, de opname is echt en wij hoeven niet te weten wanneer die is. Wij vertrouwen op Jezus, want de opname is troostend. Het is een vooruitzicht waar we aan vast mogen houden. En, wat heel belangrijk is, als je in Christus Jezus bent, je hoeft er helemaal niet bang voor te zijn. Het is een geweldig moment. Je mag er naar uitkijken. Nou, hoe zorg je nou dat je klaar bent voor die opname? Dat is mijn laatste krachtige principe wat ik met je wil delen over de opname. Is dat we namelijk voorbereid moeten zijn. Ik zei net al iets over dat spoorboekje en over het klaarstaan op het station. Hij zegt zelf, Paulus, in 1 Thessalonicenzen 5, wat we net gelezen hebben. Vers 6 zegt hij, laten wij dan niet, net als de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Waakzaam en nuchter. In Hooglied 5, dan komt de bruidegom langs bij de bruid. En dan blijkt zij nog te slapen. Hij klopt op de deur, maar zij slaapt nog. Tegen die tijd dat ze dan beneden is en de deur open doet, is de bruidegom alweer weg. Je kent natuurlijk misschien wat verhaal van de 5 wijze en de 5 dwaze meisjes die lagen te slapen. Het is zo belangrijk dat we waakzaam zijn, wakker zijn en nuchter. En zij die slapen, slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar wij zijn wakker, wij zijn waakzaam en wij zijn nuchter. Nou, wat betekent dat? In de eerste plaats nuchter laat je niet verleiden tot allerlei zinloze theorieën. Jezus zelf zegt, er zullen zelfs mensen zijn die zeggen, de Messias is al teruggekomen, hij is hier of hij is daar. Maar geloof hen niet, want als ik terugkom, dan zal het zijn als een bliksemschicht van het oosten tot aan het westen. Ieder mens zal weten dat Jezus terugkomt. Je hoeft niet allerlei zweverige theorieën aan te houden. Zodra het zover is, dan weet je het. En dat betekent ook dat je daarin gewoon nuchter mag zijn. Dat je een nuchtere verwachting mag hebben van de terugkomst van Jezus, dat als hij komt, dat jij het absoluut zal weten. En ten tweede natuurlijk dat we waakzaam zijn. Nou, dat betekent gewoon, ja, wat de Bijbel zijn, dat we niet slapen en dronken zijn, maar dat we gewoon waakzaam en wakker zijn. Dat betekent dat je een actieve verwachtingshouding hebt van de terugkomst van Jezus. Dat je je niet laat opslokken door allerlei dagelijkse bezigheden. Of zoals dit stuk zelf zegt, dat je dronken bent of bezig met allerlei zwelgpartijen of allemaal maar dingen om jezelf een beetje, ja, weet ik veel, om jezelf een goed gevoel te geven, maar ondertussen beslommerd wordt door al die dagelijkse dingen. die jou helemaal niet verder helpen, maar juist verder wegbrengen bij God. Wees waakzaam, wees gewoon nuchter, wees gewoon... Doe gewoon je ding, verwacht Jezus Christus. Verwacht hem. En verwacht het niet van allerlei andere dingen, maar verwacht het van hem. En dan zegt het laatste vers, zegt dan bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Dat zijn het borstharnas en de helm zijn onderdelen van de wapenrusting. Hoe ben je waakzaam? Door te realiseren dat je in de eerste plaats natuurlijk geplaatst bent in een leger. En dat je een soldaat bent. En dat je een wapenrusting aan hebt. Heel veel mensen gaan op de zijlijn zitten en gaan op de publieke tribune kijken naar het gevecht wat plaatsvindt. Maar wij zijn geroepen om te vechten. Wij zijn geroepen om in een leger te zijn. En waakzaam te zijn. En nuchter te zijn. En ons borstharnas te bekleden. Of onszelf te bekleden met het borstharnas van geloof. En van liefde. En dat wij een hoop hebben op de zaligheid als helm. En dat betekent zoiets als van wij weten dat de redding voor ons is. Wij weten dat Jezus Christus terugkomt. Dus welke gedachte er ook wordt afgeschoten op ons. Wij hebben die helm en wij beschermen en bewaken onze gedachten daarmee. En welke pijlen van verleiding er ook worden afgeschoten. Wij hebben een borstharnas van gerechtigheid, van geloof. En van liefde. En wij weten dat wat er ook gebeurt op deze wereld, niets kan ons scheiden van de liefde van Jezus Christus. En in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Dus hoe kan je je voorbereiden op die opname? Wees waakzaam. Wees nuchter. Wacht en verwacht. Wacht op hem en verwacht hem. En trek je wapenrusting aan. Strijd als een goed soldaat en laat je niet inkakken door de beslommeringen van dit leven. Dus vier krachtige principes over de opname. In de eerste plaats is de opname natuurlijk echt. In de tweede plaats, let niet op de tijden en gelegenheden, maar let op Jezus. In de derde plaats is de opname super troostend. Het is echt een verwachting die we mogen hebben, waar we naar uit mogen kijken. En in de laatste plaats, zorg dat je goed voorbereid bent. En dan zullen wij met elkaar opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de Heer. Halleluja.
Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.